Zwammerdam.
Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Vandaag luistert u niet naar ons vanuit de studio in Pakhuis de Zwijger, maar zult u luisteren naar een reportage en wel over wijn. Mijn naam is Teuntje van Heesen en ik ben vandaag met Mariel Doedens op het Betuws Wijndomein, waar wij in gesprek zullen gaan over wijn met Koen Kleeman, die onderzoek doet naar wijn. Dus ja, wij zitten hier in de auto. We zijn net aangekomen bij het Betuws Wijndomein en dat ligt in het dorp Erichem, gelegen in Gelderland tussen Geldermalsen en Tiel in. En ik benoemde deze plek eerder als het oosten van Nederland, waarbij ik terecht werd beschuldigd van Amsterdam-centrisme door ons redactielid Anke, die ook uit deze omgeving komt. Want we zijn in het midden van Nederland. En nou, net voor de schemering kijken wij nu over een wijngaard uit. Ja, Mariel, wat zien we allemaal?
Ja, we zijn sowieso net aangekomen nog op de parkeerplaats. Het is een hele bewolkte lucht. Met nog een beetje oranje ondergaande zon. Het gaat denk ik zo heel hard regenen. Ja. En links begint eigenlijk de wijngaard. Ik denk op 10 meter afstand ongeveer.
Mm-hmm. Met hele mooie gele herfstbladeren. Zijn de bladeren die er nog aan hangen? Want het is al, er is al behoorlijk veel gevallen, denk ik zo.
Ja, ja, nog enkele bladeren en dan eigenlijk lange rijen naar achter en naar links vanaf ons gezien.
Ja, ja, en daarvoor zien we, nou ja, waar wij denken dat de wijn gemaakt gaat worden. Dus er is een soort loods, een soort boerderijachtige loods. En dan een huis en dan een soort klein, ja, een soort restaurantachtig gebouwtje.
En daar lopen twee medewerkers, denk ik, nog.
Oh, ja, en ik denk dat we zo naar binnen gaan om meer over het Betuws Wijndomein te weten te komen. Maar voordat we naar binnen gaan, Mariel, ben jij een wijndrinker? Heb je er zin in?
Nou, ik heb er sowieso heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat hier gemaakt wordt. Maar ik ben eigenlijk geen wijndrinker. Wat dat betreft heb je de verkeerde meegenomen
op excursie
om deze reportage te maken. Ik drink vaker bier, maar ik vind het wel, af en toe drink ik wel wijn. Dus misschien krijg ik wel nieuwe inzichten en word ik van bier een wijndrinker vandaag.
Wie weet. En heb je wel eens Nederlandse wijn gedronken?
Ik denk één keer. Ik ben dit jaar voor het eerst naar Zuid-Limburg geweest. En daar hebben we als souvenir een fles wijn mee. En ja, dat was leuk.
En lekker.
Ja, wel oké, volgens mij.
Wel oké. Oké, nou, ik hoop dat we iets enthousiaster vandaag onze dag hier gaan afsluiten. Dus ja, laten we naar binnen gaan.
Oké. Dit is hem, de wijngaard.
Inderdaad, de wijngaard waar we wat onderzoek ook in hebben gedaan afgelopen jaar. Dus dat is, dat kun je nu niks meer van zien. Want nee. Er zijn bijna geen bladeren meer en dergelijke.
Ja, ja, want we kunnen het nu niet zo goed zien omdat we niet er helemaal in gaan lopen door de regen. Maar hoe ver loopt dit nog door?
Maar het perceel is in totaal is het 7 hectare aan wijngaard. Oh. En je loopt hier 400 meter recht naar achter.
Yeah.
En dan hebben we helemaal daar rechts achterin nog een ander perceel. En er zitten 14 verschillende druivensoorten staan hier aangeplant.
Ja. Oh ja, ja. Het is hier eigenlijk, als we zo kijken, het is hier super vlak, hè?
Klopt, ja. We zitten hier wel in het rivierengebied. Het is echt in het poolgebied, ja, ja. Tussen de rivieren. Op de rivierklei ook echt.
Ja.
En dat is wel ook een van de karakteristieken hier natuurlijk van de bodem en van de wijngaard.
Ja, want als ik aan een wijngaard denk, dan denk ik toch al snel aan een soort valleiachtig landschap. Maar hier werkt het dus ook.
Ja, uiteraard werkt het heel goed zelfs. Het is alleen het hele andere karakteristieken dan wanneer je op een hele steile helling met leisteen langs bijvoorbeeld een moezel of zo zit. Ja.
En doe je dan karakteristieken van de wijn?
Ja, maar die komen natuurlijk voort uit de karakteristieken van de wijngaard. Dus,
ja,
dus je bodem en ook het klimaat. En bijvoorbeeld zo'n helling zorgt voor een andere zonhoek. Dus je hebt meer zonne-exposure. Dus je krijgt daar ja, hele andere effecten op jouw wijn. En je krijgt dus ook andere druivenrassen die bijvoorbeeld die daar of hier niet rijp krijgt, maar daar wel. Dan is je ook weer druk bezig met het verwerken van de oogst van de afgelopen week. Want we zitten echt midden in de oogsttijd, of tenminste, het loopt op zijn einde. Ik geloof dat er nog een kleine hectare van de 7 nu nog geoogst moet worden. Mm. Maar ja, het is nu natuurlijk regenachtig en het is niet ideaal meer. Maar ja, het jaar is toch wel iets beter nog geëindigd dan dat het leek te zijn met een vrij matige zomer natuurlijk. Maar nu is het hopen dat het in de kelder ook allemaal goed gaat en dat we weer een topwijn hebben begin van het komende jaar. Verwerkt. Dus je ziet hier verschillende tanks staan. De meeste zijn 1050 liter.
Yeah.
Het zijn roestvrij stalen tanks allemaal.
Yeah.
En een enkele barriek zie je ook. Dus daar worden een houten tonnen zijn dat. Hè? Dus daar worden de wijnen later in gerijpt.
Yeah.
En dat zal pas veelal pas gebeuren nadat de alcoholische gisting in de roestvrij stalen tank klaar is.
Ja.
En dan kun je nog een extra toets van hout eraan geven door het te laten liggen op de barriquevaten.
Is dit eikenhout dan?
Dit is eikenhout, ja. Dit is ons Franse eikenhout. Ja. Ja. Okay. Ja, en dan hebben we ook uit de Caucasus en uit Amerika, dus Amerikaanse eiken. En die geven allemaal een net iets andere houttoets of vaniertoets of eigenlijk wat aan dit andere karakteristieken daarmee net een ander effect aan de wijn.
Ja, ja. En want we zien hier een soort, ja, inderdaad, nou ja, roestvrij stalen vaten staan. Blijft het in dat ene vat zitten of wordt het nog verplaatst?
Ja, het was dus eerst, wat nu is gebeurd, eigenlijk het sap is dus met gist in de gist ingebracht in deze roestvrij stalen tanks. En dus je ziet ook van die watersloten erbovenop en dan zie je eigenlijk de CO2 die dus vrijkomt bij die gisting, zie je opborrelen. Dus dat komt uit dat vat. En dat waterslot is om te voorkomen dat er vuiligheid en dergelijke in het vat komt.
Ja.
Dus het kan alleen maar eigenlijk gas uit. En het blijft eigenlijk hier net zo lang in. Het is dus tot eigenlijk die gisting voorbij is.
Mm.
En in de meeste gevallen blijft het ook daarna nog erin totdat het geblend gaat worden en vervolgens verwerkt gaat worden echt tot in de wijn. Voor de rode varianten, daar wordt het vaak nog wel op hout wordt het opgevoed verder. En wat je ook ziet is dat er dus kastjes bovenop staan.
Ja.
En die reguleren de temperatuur van de gisting. Dus er zitten koelelementen in en verwarmingselementen in. En die zorgen dat die hele gisting binnen een bepaalde temperatuurzone plaatsvindt.
Ja.
Zodat die eigenlijk de gisten zo prettig mogelijk zich bevinden daar in die tank.
Ja.
En dat dus die gisting zo zuiver mogelijk kan plaatsvinden.
En is dit dan de eerste stap na het druivenplukken? Of wat is hier al iets aan vooraf gegaan?
Ja, na het druivenplukken dan komen dus de trossen worden geknipt door veel vrijwilligers die dat leuk vinden. Die komen dan hier buiten, komt het aan, daar staat een grote pers. En dan voor de witte wijn geldt vaak dat het meteen zo snel mogelijk geperst wordt. En dan het sap meteen zo'n tank ingaat en aan de gisting wordt gebracht. En voor rode wijn geldt vaak dat het vaak gekneusd wordt. Dus dan wordt het dan niet geperst, alleen een beetje gekneusd, dat er wel wat sap vrijkomt. En wordt het dan in de gisting gebracht. En het voordeel daarvan is dat je langer dus het contact met de schillen hebt op het sap, waardoor je meer extractie van kleur en smaak en maar ook tannine bijvoorbeeld gaat krijgen in je wijn.
Ja. Hey, zullen we naar binnen gaan? Dan hebben we misschien wat beter geluid.
Ja, als het goed is heeft u net geluisterd naar twee fragmenten waar wij eerst even de wijngaard zelf inlopen en vervolgens hebben we ook nog even bij de wijnvaten gekeken. Maar wij praten heel graag verder met Koen Kleeman, zonder het geluid van regen, wind of wijnmachines op de achtergrond. Dus Koen, welkom. Welkom in de uitzending en hartelijk bedankt voor de uitnodiging
om hier als Radio Zwammerdam op bezoek te komen. En we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over het onderzoek dat je hebt gedaan. Maar heb ik goed begrepen dat je ook een tijdje zelf hebt gewerkt op dit wijndomein?
Ja, ik heb hier eigenlijk tot het begin van het jaar, de twee voorgaande jaren, een dag in de week hier gewerkt. En meegeholpen in de wijngaten en de wijnkelder. En nu ligt mijn focus meer op het onderwijs dat we hier geven, het wijnonderwijs. En ook de onderzoeken in de wijngaard die we doen. Dus daar hou ik nu mijn vooral mee bezig.
Ja, want jij bent eigenlijk eerst gepromoveerd als moleculair bioloog.
Klopt, ja.
Ja, dat zeg ik goed, hè? Ja,
op een volledig ander onderwerp inderdaad. Dus ik ben gepromoveerd op de ziekte van Parkinson.
Ja.
En ik ben nu bezig met een project over schizofrenie. Dat zijn hele andere onderwerpen dan natuurlijk het maken van wijn. Maar biologie, het ligt wel in elkaars verlengde. En het heeft natuurlijk zeker mijn interesse. En daarom heeft het me ook een paar jaar geleden getrokken om dus meer die wijnhoek te onderzoeken. En ben ik een opleiding in België gaan volgen voor wijnmaker en wijnbouwer. En eindelijk is zo het balletje gaan rollen. En ben ik ook wijnwetenschap gestart, de website. En ook op die manier ook eigenlijk hier bij Diederik en Arina in de Betuwe beland. Om meer ervaring op te doen met de praktijk. Want de theorie is natuurlijk heel erg leuk. En ik ben als moleculair bioloog en als onderzoeker heel erg gericht op die theorieën. Op de literatuur ook vooral. Maar goed, uiteindelijk gebeurt het in de wijngaard en in de wijnkelder. En ik wilde eigenlijk meer van die ervaring opdoen.
Ja, want je vertelde net, je hebt ook een website dus opgericht over wijn en wetenschap.
Ja.
Was die website nodig? Was er nog niet informatie over wijn en wetenschap in Nederland?
Er zijn wel een aantal websites of organisaties die dat doen, maar geen van alle doen dat echt zo nadrukkelijk gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur.
Yeah.
En dus wat ik doe is eigenlijk, waarmee ik ben begonnen, is eigenlijk een soort van literatuur onderzoeken te doen op bepaalde onderwerpen die ik gewoon zelf interessant vond.
Yeah.
En om net iets meer verdieping te geven in wat nou daadwerkelijk echt bekend is in die hele wijnwereld. In Nederland, het is wel, de informatie is er wel vaak wel, maar hij komt niet altijd aan bij de mensen die hem moeten gebruiken. Dus gewoon de wijnboeren. Of de mensen die een wijngaard willen starten natuurlijk ook. En dan is het wel goed als iemand die connectie kan leggen. En daarom heb ik eigenlijk wijnwetenschap opgericht.
Ja. Ja, en dan vooral dus inderdaad echt wat dieper wetenschappelijke informatie. Want ik denk dat er heel veel soort van, misschien een beetje populair wetenschappelijke informatie over wijn te vinden is.
Ja.
Maar jij wilde dan inderdaad echt op een wat dieper wetenschappelijk niveau gaan.
Ja, precies. Dus inderdaad gewoon gestaafd op de huidige wetenschappelijke inzichten met ook die referenties daar naartoe. Dus dan echt de referenties naar de vakbladen. Die dan veelal ook in het Engels gepubliceerd zijn. Dus dat is vaak ook al een drempel.
Ja. Ja.
En ik probeer dat daarmee dus ook allemaal net iets dichter bij de wijnboer te krijgen.
Ja, want wordt er wetenschappelijk onderzoek in Nederland gedaan naar wijn? Of is dat heel beperkt?
Het is heel beperkt. Het komt natuurlijk ook omdat er is heel weinig, überhaupt weinig wijngaarden. En dan zit je natuurlijk ook nog met onderzoeksbudgetten. Wil jij echt een goede onderzoek doen, dan heb jij volume nodig, je hebt budgetten nodig, je hebt mensen nodig die dat kunnen doen. En dat is eigenlijk in Nederland allemaal niet of nauwelijks aanwezig.
Mm-hmm.
Maar daarom proberen we dus ook met de wijnwetenschap ben ik eigenlijk hier in Beets Wijndomein en ook in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten. Dat is eigenlijk de overkoepelende organisatie voor professionele wijnboeren in Nederland. Gestart met een aantal praktijkgerichte onderzoeken in de wijngaard. En daarmee hopen we dus eigenlijk een soort van start te geven aan die wetenschappelijke ontwikkeling van binnen het Nederlandse wijnbedrijf. Ja.
Ja, want ik denk dat het zo misschien leuk is als je een voorbeeld kan noemen van zo'n onderzoek. Maar wat ik me eerst nog afvroeg is of die wijnwetenschappelijke wereld, of is dat wel in andere landen een ding?
Ja, zeker weten. Ja. Nee. En daarmee, dat is ook eigenlijk waar we in Nederland daarom een achterstand mee hebben. Want ja, in grote wijnlanden en dan bijvoorbeeld in onze directe omgeving Duitsland en Frankrijk, die hebben volledige universiteiten die alleen maar gericht zijn op wijnbouw.
Ja.
En hele masteropleidingen die alleen maar gericht zijn daarop. En in Nederland heb je dat niet. Dus je hebt natuurlijk wel een aantal opleidingen die daar iets mee doen. Kijk, in Wageningen zul je heus wel opleidingen hebben die jou iets meer kunnen leren over hoe je het beste wijn kunt vinificeren of je agrarische teelt kunt verzorgen. Maar niet specifiek voor wijnbouw.
Ja.
En dat hebben natuurlijk die Duitsers en de Fransen hebben dat dan wel als voordeel. En die hebben dus veel meer kennis in huis. En ook nog kennis die dan specifiek gericht is op hun eigen klimaat met hun eigen druiven.
Ja.
En in Nederland hebben wij natuurlijk net iets ander klimaat, ook net iets anders dan onze oosterburen. Maar we gebruiken ook nog eens nieuwere rassen. Dus dat zijn druivenrassen die resistent zijn tegen bijvoorbeeld verschillende schimmels, vroeg rijpend zijn. En die worden in Nederland veel meer gebruikt dan in Frankrijk en in Duitsland. En daar is ook veel minder onderzoek naar gedaan. En zeker natuurlijk in combinatie met ons klimaat. En daarom is het heel waardevol als er een aantal onderzoeken zijn die bijvoorbeeld kunnen laten zien wat is nou het verschil. Kijk, we weten wel wat het bijvoorbeeld met een Chardonnay-druif doet. Mm-hmm. Of met een Pinot Noir. Maar wat gebeurt er als je gaat ombladeren bij Solaris of bij Sauvignon Gris of Cabernet Cortes? Dat zijn dan die Nederlandse, of de nieuwe druivenrassen. En dat is eigenlijk iets, een stukje kennis dat wij proberen te ontrafelen. En dus heel praktisch ook straks te kunnen bieden als soort van kennispakketje aan die Nederlandse wijnboer.
Ja, denk je dat zulke kennis misschien wel een boost gaat geven en dat we in de toekomst ook wel een soort wijnland gaan worden? Of is Nederland gewoon geen wijnland?
Nou, ik denk dat we al een wijnland zijn zelfs. En denk zelfs dat het ook al heel erg goed gaat. Mm. Want er worden geweldige wijnen in Nederland gemaakt. En niet alleen hier op Betes Wijndomein, maar ook in Zuid-Limburg en in het noorden van het land. Dus eigenlijk door heel Nederland kun jij geweldige wijnen vinden bij de verschillende wijngaarden. Alleen het maakt natuurlijk voor de wijnboer wel een stuk makkelijker als ze ook directe kennis hebben die toespitst is op hun druiven. En niet dat ze dat moeten extrapoleren uit de kennis die er in het buitenland is.
Yeah.
En dat is natuurlijk, dat zou mooi zijn als dat er in de komende jaren wel meer is. En dat maakt vooral het leven van de Nederlandse wijnboer een stukje makkelijker. Mm. En hopelijk, en dat is natuurlijk dan misschien de verdienste over een paar jaar, zorgt er ook voor dat natuurlijk dit hele, over de hele breedte, de Nederland als wijnland en als nog beter op de kaart komt te staan. En dat is, maar dat is afwachten. Maar we zijn op de goede weg, dus dat is erg leuk om te zien.
Ja, want je noemde net dus dat je voor die wijnbond een aantal onderzoeken hebt gedaan. Kan je een voorbeeld geven van een onderzoek en wat voor onderzoek jullie dan doen?
Jazeker. Nou, we hebben bijvoorbeeld voor een hele populaire nieuwe druif, nieuwe Sauvignon Gris. Dat is een hele mooie, beetje rozige, roospazige druif. Je kunt hem gebruiken voor witte wijn, maar ook voor rosé. En zelfs voor orange wines kun je hem gebruiken. Hebben wij verschillende gisten getest. Dus het is een vrij recht door recht aan onderzoek, maar we hebben gewoon 12 verschillende soorten gisten hebben we getest en gekeken wat doet die gist nou specifiek in interactie met die druif.
Yeah.
En we zitten nog in de afrondende fase, dus we hebben halverwege december hebben we een hele proefgroep opgezet en dan gaan we op een hele systematische manier gaan we die verschillende wijnen gaan we proeven om te kijken. Nou, welke heeft dan de beste kwaliteit? Waar komen de beste aroma's naar voren? Wat willen we wel en wat vinden we niet prettig? En zo, om zo te kunnen beoordelen voor welke gisten nou voor welke wijnstijl in combinatie met die druif geschikt is. En dat is dan echt een vinificatieonderzoekje. Maar we hebben ook in de wijngaard bijvoorbeeld bij de Solaris druif hebben we verschillende manieren van ontbladeren hebben we, gehanteerd. Dus de Solarisdruif is een vroegrijpend ras. En dat zorgt ervoor dat het zelfs in Nederland hele hoge suikergehaltes kan krijgen. En in hele warme jaren, dus eigenlijk zoals vorig jaar, zelfs te hoog. Mm-hmm. Met als gevolg dat je wijnen gaat krijgen met 15% alcohol. En dat is iets wat niet gewenst is. Dus je wil eigenlijk dan weer juist iets minder suiker in je druif gaan krijgen, maar wel de rijping, dus wel de rijpheid. Dus dat noemen ze de fenolische rijpheid. Dus dat betekent eigenlijk dat alle aroma's in de schil en in het vruchtvlees, dat die wel helemaal ontwikkeld zijn. En niet dat je nog bepaalde bitters proeft of iets heel vegetaals. Dus het moet wel een mooie fruitige aroma's zijn. Maar om dan nou te kijken of dat we toch die alcohol dat suiker naar beneden konden krijgen zonder die fenolische rijpheid aan te tasten, hebben we de loofwand op verschillende plekken ontbladerd. Dus we hebben rond de troszone hebben we ontbladerd.
Ja, want de loofwand, want wij liepen net door de wijngaard en de loofwand is een soort van die rij die er ontstaat.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Dus je hebt de wijnstok en daar zit dan zo'n 1,5 meter aan gebladerte zit daar boven en dat noemen we de loofwand.
Ja.
En je kunt dan de onderste bladeren, dat zijn eigenlijk de oudste bladeren, en hoe verder je naar boven gaat in die loofwand, kom je naar de jongere bladeren toe. En er zit een verschil in of jij dus de jongste bladeren bovenaan of de oudste bladeren onderop je loofwand, of je die weghaalt. Die oudere bladeren zijn iets minder efficiënt, maar dragen nog wel bij aan de rijpheid van je druiven. Maar als je die weghaalt, komen wel je trossen bijvoorbeeld in de zon te hangen. En dat heeft een effect op je rijping van die aroma's in je trossen. Mm. En zo hebben we de onderkant van de loofwand rond de trossen weggehaald. Of net boven de trossen, dus dan zit je eigenlijk midden in je loofwand. Of helemaal de top van de loofwand gewoon getopt. Dus dan haal je de jongste bladeren weg. En nu gaan we eens kijken. We hebben al gezien dat het heeft een effect op je suikergehalte. Niet heel groot, maar het heeft wel een effect. Het kan net het verschil zijn. En nu gaan we dus in die proefgroep half december gaan we kijken in hoeverre dat dan ook daadwerkelijk de aroma's gaat beïnvloeden. En mocht dat dus verschillen geven, dan kan dat dus bepalend zijn voor de handelswijze van een wijnboer. Als je bijvoorbeeld halverwege het seizoen ziet van nou, het wordt wel heel erg hard met die rijping, laat ik bijvoorbeeld een deel van die bladeren halverwege de loofwand weghalen, waardoor het nog wel doorrijpt, maar niet meer naar die limiet van die 15% potentieel alcohol in het sap.
Ja.
En die uitkomsten van dit soort onderzoeken, bij het eerste onderzoek vertelde je dat jullie het gingen proeven.
Mm-hmm.
En is dat de enige uitkomst of doen jullie ook een soort van labproef van, nou, er zit zoveel procent van dit in en zoveel procent van dat?
Ja, we hebben wel gewoon de chemische analyses, de standaard analyses, die doen we altijd, net zoals dat we bij alle wijnen doen.
Mm-hmm.
Kijk, graag zouden we ook bijvoorbeeld de wat meer ingewikkelde analyses doen, dat je echt HPLC-metingen doet, dus echt chromatografie-achtige dingen, dat je echt kunt kijken welke aromagroepen zitten er bijvoorbeeld in de druiven waarbij wel ontbladerd is en de druiven waar niet ontbladerd is.
Ja.
Maar dat zijn dan weer onderzoeken waar je ook qua budget weer enorm de hoogte in gaat, omdat daar hele specifieke apparatuur voor nodig is. En dat kunnen we nog net niet realiseren. Hopelijk in de toekomst wel, als we daar meer mensen enthousiast voor krijgen. Maar voor nu zijn we vooral gericht op die praktijk en weten we dus wel op die basisanalyses die we eigenlijk voor alle wijnen altijd doen.
Ja.
Hoe dat eruit ziet, dus hoeveel zuren, suikers. Maar dus niet zo in de diepte de verschillende aroma-groepen en zo.
Ja, misschien is het handig om heel even kort dat chemische proces samen te vatten. Dus wat gebeurt er in die wijngaard met die druif en hoe wordt het uiteindelijk wijn?
Nou, in de wijngaard, wat er gebeurt is natuurlijk, in het begin van het seizoen kweek je die druivenstok op. Hè. Er hangen nog geen druiven aan uiteraard. Je kweekt eerst die loofwand op. Dus die loofwand die gaat naar de 2 meter toe. En op een gegeven moment zitten daar ook zitten trossen aan. Die groeien onderaan die loofwand in ons geval. En die loofwand die zorgt ervoor met het bladoppervlak dat het heeft, dat daar fotosynthese plaatsvindt. Ja. Dus er wordt CO2 opgenomen en met water wordt dat omgezet naar suiker eigenlijk. En dat wordt getransporteerd naar de druiven toe. En, ja. En de druiven rijpen daardoor uiteindelijk. Dus je krijgt vervolgens hoe meer fotosynthese er plaatsvindt, hoe beter die druiven uiteindelijk kunnen rijpen. En dat heeft natuurlijk ook een samenspel met de voeding die opgenomen wordt vanuit de bodem. Vervolgens is het natuurlijk aan de wijnboer om zo optimaal mogelijk rijpe druiven te krijgen. En dat betekent dus niet alleen druiven waarbij de balans tussen suikers en zuren goed is. Hè? Want dat is eigenlijk waar een wijnboer rond de oogst heel erg op let. Je weet ongeveer hoeveel grammen zuur per liter in zo'n sap moet zitten. Maar ook hoeveel suiker erin moet zitten. Maar daarnaast heb je ook nog, als je een druif proeft, wil je dat het fenolisch rijp is. Dus dat betekent inderdaad wat ik net ook al zei, dat die aroma's, dat die goed proeven, dat daar geen bittere tonen meer in zitten. En als je eigenlijk zo'n dat schilletje en die pitjes helemaal koud van zo'n druif, dat je dan nog steeds het idee hebt dat je eerder op een soort van pijnboompitjes aan het bijten bent en niet dat je een hele wrange, bittere smaak in je mond krijgt. En dat is eigenlijk een beetje de fenolische rijpheid die je zoekt. En als dat optimaal is, samen in combinatie met de suikers en zuren, dan wordt het geoogst en wordt bijvoorbeeld voor witte wijn wordt het meteen geperst. En dan wordt tijdens de vinificatie worden de gisten toegevoegd. En die gist zet dan de suiker om in alcohol. Ja. En dan komt daar ook CO2 bij vrij. En dat is wat in dat waterslot net zagen bubbelen. Dat komt eruit uit die tank zetten. Zou je dat nou niet doen, dan krijg je komt het eigenlijk in de vloeistof, je CO2, en dan krijg je een mousserende wijn.
En nu is het voor mij dus wel helder hoe je dan een beetje die zoete of droge kant opgaat, want dat heeft hier heel erg mee te maken,
ja,
toch?
Ja.
Maar er zijn natuurlijk nog wel veel meer smaakdimensies die je hoort als het gaat om wijn, als in passievrucht of grisant of weet ik veel wat allemaal. Ja. Hoe kan je dan als wijnmaker dat soort specifiekere smaken aan je wijn geven?
En nou, die geef je niet aan je wijn, want je voegt in principe nooit een smaak toe, dus die smaak moet er al in zitten. Dus die zitten ofwel in je druif, of hij wordt geaccentueerd door je gist.
Ja.
En je kunt er nog een hele mooie bouquetgist toevoegen aan jouw sap, maar als hij bijvoorbeeld bepaalde aromagroepen accentueert die niet in je sap zitten, dan heb je er niks aan. Dus het moet uiteindelijk in de wijngaard gebeuren en moet dus die druif optimaal rijp zijn, een mooi fenolisch rijp met mooie aroma's. En dan is het afhankelijk van het druivenras dat je kiest, of bijvoorbeeld die passievrucht erin zit, of dat perzikje, of meer die limoen met die citroen aroma's.
In de loodstonden hadden we het ook heel even kort over de tannines.
Mm-hmm.
En ik vind dat altijd heel lastig te begrijpen wat dat nou precies is. Dus misschien kan je daar ook nog even iets over vertellen.
Ja, tannines zijn polyfenolen. Dat is een groep moleculen die zitten voornamelijk in de schillen en in de houten delen van de druiven. Dus dan zit het in de steeltjes en in de pitjes. En bij rode wijn willen we die erin hebben, want dat geeft structuur en ook houdbaarheid aan je wijn. Dus het is een soort van conserveringsmiddel, want het gaat de zuurstofreactie in je wijn gaat het tegen. Maar in witte wijn willen we dat niet hebben en daarom zorg ook dat we de witte wijn meteen persen. Dus die wil je zo min mogelijk hebben dat contact van die schil en vooral die pitjes te lang met dat sap in contact staat. En daarmee, die tannines, die zitten daar dus niet in. Want wat die tannines eigenlijk zijn, wat die doen, is dat tannines binden aan eiwitten. Maar ook bijvoorbeeld eiwitten in jouw wangslijmvlies en in jouw speeksel. En als je kunt bedenken dat jouw speeksel is een soort van de olie in jouw mond, dat jouw mond soepel doet maken. Als daar iets aan bindt en als die eiwitten daarin gebonden worden, dan loopt het wat stroever. En dat is precies ook wat je voelt als dus tannines, als jij een wijn drinkt waar tannine in zit, dan proef jij die stroeve sensatie, heb je vooral aan de binnenkant van je lippen.
Ja.
En dat komt
en ook
eigenlijk
een beetje aan je tanden. Proef
ja,
je
ja
ook,
precies.
Ja.
Dus jou, eigenlijk je lippen die blijven een beetje aan jouw tanden plakken. En dat is omdat dus die olie, het is zeg maar dat speeksel, dat is niet meer, dat smeert niet meer jouw mondholte zoals het deed voordat je die tannine in je mond had. En dat is eigenlijk het effect wat die tannine heeft op jouw mondgevoel van de wijn. En dat vinden we prettig bij een rode wijn, maar niet bij een frisse, fruitige, witte terraswijn die we lekker om 4 uur willen proosten.
Yeah.
En dus daarmee moet je vooral rekening houden bij de vinificatie van wat voor type wijn wil ik hebben en hoe kan ik ervoor zorgen dat die tannine er bijvoorbeeld wel of juist niet in zitten.
Ja, we hadden het net al heel eventjes over die invloed van die bodem.
Mm-hmm.
Er is hier kleigrond, neem ik aan. Hoe gaat dat?
De uitwisseling met de bodem, bedoel je?
Ja,
het effect daarvan op de wijn.
Ja.
Nou, er zijn hele boekenkasten over voorgeschreven, over het effect van bodem op de wijn. Maar eigenlijk, als je tot de essentie gaat, dan ligt het aan de waterhuishouding van de bodem.
Hm.
En dat in combinatie met de voedingswaarde van de bodem. Dus hoeveel organisch materiaal is er aanwezig. Want de plant neemt uiteindelijk, de wijnstok neemt alleen op wat hij uiteindelijk nodig heeft. Maar de vraag is in welke mate dat hij dat kan doen. En water zorgt ervoor dat hij voedingsstoffen op kan nemen. Zonder water, dus als er een droogtestress is, kan hij ook geen voedingsstoffen opnemen. En is het te veel water, dan krijg je juist daar weer stress van. Dus het is een balans tussen te veel en te weinig water. En nou is het zo dat op sommige momenten tijdens de groeicyclus is het juist goed om even een momentje van droogtestress te hebben. En dat is bijvoorbeeld net als de druiven gaan verkleuren. Dat is eigenlijk halverwege het groeiseizoen. Dan zou het goed zijn als er net even een waterstress is, waardoor dat die plant eigenlijk het signaal krijgt van hey, wacht, ik moet niet meer mijn energie gaan besteden aan en nog meer vegetatie en nog meer bladeren, maar ik moet mijn energie gaan steken in die trossen, in die druiven.
Oh ja.
Het is eigenlijk ook een soort van overlevingsmechanisme, want het is voortplanting, de bloei en de druiven. En als op zo'n kritiek moment, als zo'n wijnstok dan eigenlijk het signaal krijgt, hey, van het kan wel eens kritiek zijn, we hebben droogtestress, dan gaat hij dus meer investeren in die druiven dan in bladgroei. En dat is precies wat een wijnboer natuurlijk wil. Die heeft liever dat die energie naar de druiven gaat, omdat hij nog 3 keer de rij langs moet gaan met de snoeischaar.
Ja.
En dus zo kan de bodem, als het een hele mooie goede bodem is, kan het dus net op die manier die waterretentie verzorgen. En voor kleigrond is eigenlijk, ja, alles is voldoende aanwezig, bijna het hele jaar rond. Dus je hebt veel minder invloed van daadwerkelijk de bodem en zit veel meer, je bent eigenlijk veel meer aan het sturen met welke druivenrassen heb je erop staan. Dus je krijgt een heel erg duidelijke expressie van meer van de druivenras dan van de bodem waar je op kweekt.
Ja. Ja, dus misschien dat sommige verhalen over de bodem ook wel een klein beetje overdreven zijn. Over het belang van die bodem of dingen als je proeft eraan dat dit bij de zee groeide. Dat gaat dan eigenlijk niet helemaal op.
Nee, ja, het is natuurlijk altijd heel mooi als je ziltige tonen in de wijn proeft die net van een wijngaard afkomstig is vlakbij bij de kust. Ja, dat is prachtig, maar dat is hetzelfde als men de vuursteenaroma's proeft in de wijn uit de Chablis. En dat staat op kalkgrond zonder ook maar flinters vuursteen erin.
Ja, en nu we het toch even hebben over mooie verhalen over wijn, denk ik ook wel heel snel meteen aan een natuurwijn. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe kijk je daarnaar, naar de enorme opkomst van de natuurwijn?
Ja, jullie komen uit Amsterdam, dus ik denk bij jullie de opkomst van natuurwijn iets tijder is dan hier. Maar nee, het is heel erg hip en happening. Maar ik heb nog niet... Ja, ik vind het heel spectaculair af en toe om te proeven wat er kan gebeuren. En wat er ook... Ja, je krijgt soms hele aparte aroma's en funky wijnen krijg je voorgeschoteld. Ik ben zelf niet een heel erg groot fan. Maar dat is ook omdat ik weet hoeveel moeite er wordt gedaan om... Juist een heel gecontroleerd proces om met een gecontroleerd proces een wijn te maken. En het idee van een natuurwijn is juist dat je zo min mogelijk doet.
Ja, want begrijp ik goed, of bij een natuurwijn worden er ook geen externe gisten toegevoegd, toch? Of?
Ja, dus een natuurwijn is zo natuurlijk mogelijk. Dus je doet eigenlijk als wijnboer na de oogst het liefst zo min mogelijk. En dus daarmee voeg je ook geen andere gisten toe dan die bijvoorbeeld al op de schil zitten van de druif. Elke gezonde druif zit ook op de schillen zitten. Gewoon de gisten die aanwezig zijn in de lucht, in de wijngaard. En als je dus dat zou persen of je zou het zou kneuzen en je zou het in een vat leggen, dan gaat het automatisch gisten uiteindelijk.
Ja, want is er ook een link tussen die natuurwijn en sulfieten? Want ik heb het idee dat de mensen die heel erg pro-natuurwijn zijn... dat zijn ook misschien de mensen die heel erg anti-sulfieten zijn.
Anti-sulfieten zijn, ja. Ja, nee, sulfiet is natuurlijk altijd een terugkerend fenomeen in discussie. Het is, sulfiet wordt gebruikt als conserveringsmiddel... en is ook van nature al aanwezig in wijn. Hoor. Het wordt geproduceerd onder andere ook door de gisten zelf... Dus ook in natuurwijn heb jij een zekere mate van sulfiet zitten. En nu is de grens voor bijvoorbeeld een biologische wijn 100 milligram per liter. En je mag het totaal 200 milligram hebben, maar dan is het weer geen biologische wijn. Dus je zit er ook nog wettelijke normen aan tot wanneer je mag. Maar uiteindelijk is het altijd, en dat denk ik met alle toevoegingen, hoe minder hoe beter. Dus in die zin hebben producenten van natuurwijn zeker wel een punt. Alleen wat je natuurlijk niet wil, is dat jij als jij na een jaar jouw fles wijn nog verkoopt, dat daar nog een, zeker als het een zoete wijn was, een spontane gisting in de fles heeft plaatsgevonden. Dus wat veel wijnmakers dan doen, is dat je als je iets zoals sulfiet toevoegt, dan zorg je ervoor dat daar geen organismen, dus bacteriën, maar ook gisten nog kunnen leven of zich kunnen voortplanten. En dat je dus niet nog een hergisting op fles krijgt. Dus het is gewoon een conservering van je wijn. En natuurlijk wordt sulfiet vaak als de grote boosdoener gezien. En hebben mensen de dag na hoofdpijn omdat er zoveel sulfiet in de wijn zat. Maar in de praktijk is dat meestal omdat ze gewoon een fles wijn leeg hebben gedronken. En niet zozeer omdat er sulfiet in zat. Ja. En het alcohol zat, ja. Ja, en de grote test altijd is om te kijken of iemand allergisch is dus voor sulfiet. Is om gewoon gedroogde aprikozen te drinken of te eten. En als je dan een heftige reactie krijgt van sulfiet, dan weet je het zeker. Want daar zit vele malen veel meer sulfiet in die gedroogde vrucht, in de gedroogde aprikozen, dan in de wijn.
En heb je nog, wat zou je nog graag willen onderzoeken?
Oh, dat is een hele goeie. Ik zou vooral de nieuwe druivenrassen, want er komen er elk jaar of elk paar jaar wel een paar bij, dus hier, vooral vanuit de Duitse teelt is dat, komen die dan hier op de Nederlandse markt. Die zou ik toch heel graag willen onderzoeken en dan vooral met de groei, hoe ze groeien, maar ook wat voor een type wijn, met welke gisten ze goed samengaan. En ook gewoon teeltechnisch hoe die dan het beste behandeld kunnen worden. En vervolgens ook in de vinificatie of dat nog bijvoorbeeld met sommigen wel een pulp standtijd nodig hebben, anderen wat meer op hout opgevoed moeten worden. En eigenlijk al die verschillende aspecten, zodat je bijvoorbeeld wel al bij de gearriveerde rassen weet, dat je dat nog zou onderzoeken bij de nieuwe rassen.
Want zoveel verschillende, dat neem ik er denk ik ook wel aan, dat zoveel verschillende dingen invloed kunnen hebben op hoe die wijn dan wordt. En dat kan me dan voorstellen bij zo'n nieuw ras, dat valt dan nog allemaal te ontdekken.
Ja, inderdaad. Ja. En ik denk ook met de huidige rassen die we nu nog hebben staan, zijn er nog heel veel vraagstukken die open liggen en waar nog niet, tenminste niet in het Nederlandse klimaat, nog volledig op een wetenschappelijke manier naar is gekeken. Dus men heeft wel ideeën, men heeft wel indrukken van het zal ongeveer die kant op zijn. Maar niemand heeft daadwerkelijk zeg maar, een volledige case control studie ernaar gedaan om daar dat echt goed wetenschappelijk met statistiek te vergelijken. En dat zou ik wel mooi vinden om dat te blijven doen de komende jaren.
Ja. Ja, ik denk dat wel een mooie afsluiting is voor ons. Dat wetenschap dus voor wijn ontzettend belangrijk en heel erg waardevol kan zijn. En dat heb je ons zeker laten zien vandaag. Dus dankjewel.
Dankjewel
voor je inzichten. En dan denk ik dat we misschien maar zo'n Betuwse wijn gaan proeven.
Zeker, een goed plan. Ik ga er wel flessen bij halen.
Ja, en voordat we gaan proeven, gaat u nog luisteren naar de column van Anne Fleur Schep.
Afgelopen maandag, op 1 november, gingen de landelijke alcoholactieweken van start. Actieweken, daarbij denk ik aan aanbiedingen. 2 halen, 1 betalen. Stapelkorting, hamsteren. Ik beeld me in dat tijdens deze actieweken de slijterijen en supermarkten en proeverijen hun dranken aan mogen bieden tegen absolute bodemprijzen. Dat accijns even niet bestaat. Dat je wijn per vat en flugel per pallet kunt kopen. Het lijkt me overbodig om nu uit te leggen dat die weken natuurlijk niet zo worden ingevuld. De alcoholactieweken worden georganiseerd door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland en draaien om preventie, om het dempen van alcoholgebruik binnen de Nederlandse populatie middels het kweken van bewustzijn en verantwoordelijkheid. Tegenstrijdig genoeg is het precies dat waar ik een beetje los van probeer te komen door te drinken. Van mijn gepoog om bewust en verantwoordelijk te leven. Ik hou van wijn, maar meer nog hou ik van de roes en de vergetelheid die ze met zich meebrengt. Liefst zit ik in een donker café. Ik drink kruidige wijn die zich mengt met de 70% aan vloeistof waar mijn lichaam uit bestaat. Na een tijdje komt het. Als de diepe zee word ik, warm en traag. Een diepe zee met rode wangen. Zachtjes klots en dein ik op het ritme van mijn hartslag. Woorden klokken uit mijn mond, mijn ogen lodderen. Gesprekken zwemmen als visjes voorbij. Gezeten tussen de andere lodderoogige en klotsmondige, vergeet ik mijn heigerige haast om iets goeds van het leven te maken. Vergetelheid dus. Maar eigenlijk is dat maar het halve verhaal. Er is ook dat andere stadium, vlak voordat de vergetelheid inzet. Ik zou het de herinnerlijkheid willen noemen. Tijdens de herinnerlijkheid komen waarheden naar boven waar ik me in het gewone leven, in het licht van de dag, nooit bewust van ben geweest. Na een glas of wat kijk ik op en spreek gewichtig tot mijn gezelschap. Ik heb altijd zo'n bewondering voor de manier waarop jij... Op dit punt in het gesprek openbaren de diepe passies zich. Passies die altijd lijken te hebben gesluimerd. We komen te spreken over het onderwerp circus en mijn vriendin naast me veert op. Vertelt dat ze eigenlijk, diep van binnen, altijd koorddanseres heeft willen worden. Dat over een koord lopen eigenlijk de essentie van het leven vangt. Het hier en nu van het balanceren, het teamwerk, de schoonheid ogenschijnlijk in de lucht te lopen. Is koorddansen niet het mooiste wat er is? Vraagt ze en natuurlijk is het dat. De vergetelheid dus. En de herinnerlijkheid. De gezamenlijkheid.
Dankjewel Anne Fleur voor deze prachtige column. De eerste column van jouw hand in Radio Zwammerdam. En ik denk dat we nu iets gaan proeven.
Ja, we gaan 3 verschillende wijnen proeven. We hebben de Linge Parel Wit. En die is gemaakt van Muscaris, Sauvignon Gris en Vidaris.
Mm-hmm.
Het is mousserend gemaakt, dus er is CO2 aan toegevoegd. En daardoor is het een lichte mousserende wijn geworden. En ja, vooral heel fruitig, fris. Zal jullie een glaasje inschenken.
Ja.
Proost.
Proost.
Proost. Ik ruik ook een beetje een soort iets van vlierachtig.
Vlierbloesem, ja. Ja, en er zit dat perzik in, wat bloesem inderdaad. En je hebt die lichte muskaattonen, dit is van de muscaris, heb je. Dus dat is, ja, en een beetje limoen, citroen, het hele frisse, fruitige.
Heel lekker.
Ja. En dit, verkopen jullie deze wijnen alleen hier?
Ja, deze worden hier verkocht inderdaad. En verkopen ze bij een aantal restaurants en een aantal selecte zaken die dat voor ons verkopen. Ja,
ja.
Ja, dus je vindt het niet in een grote supermarkt. We vinden het ook leuk om het als... ja, we hebben het liefst gewoon dat je gezellig hier de sfeer kan proeven natuurlijk. En in de wijn gaat en hier... ook het dan een flesje mee naar huis neemt. En dat is eigenlijk ook de manier waarop we willen verkopen. Ja,
ja precies. Ja. Ja, ik drink niet heel vaak mousserende wijn, maar ik vind het, het is eigenlijk wel heel lekker.
Ja, het is het grappige is dat het voor Nederlanders, die hebben het idee dat je alleen mousserende wijn mag drinken als er vuurwerk de lucht in gaat of wanneer er een feestje is. Terwijl onze zuidenburen, de Belgen, die hebben er bijna standaard een fles mousserende wijn koud staan in de koelkast altijd. Dus het is ook echt een
cultureel
dingetje. Ja,
ja grappig. Ja.
Zal ik jullie ook al de andere inschenken? Dan kunnen jullie het gewoon naast elkaar...
ja, dat is misschien wel leuk. Want dit is de andere witte wijn.
Dit is, dit is de Cuvée Barrique. Dit is dus niet, deze is niet mousserend. Maar deze is gemaakt van... Johanniter, Sauvignon Gris en Solaris. En Johanniter is eigenlijk het meest aangeplante witte druivenras in Nederland. Dat is eigenlijk een beetje, je kunt dat vergelijken met een Riesling-achtige wijn. Dus een beetje dat hele frisse, knisperende, limoen, citroenachtige aroma. En dan heb je de Sauvignon Gris, dus die mooie roze, hele populaire druif op dit moment. En de Solaris. En de Solaris is die vroegrijpende, hele zoete wijn, of druif waar je ook die dessertwijn mee kan maken. Dus die zorgt dan meer voor die wat meer dat tropische fruit, die inbreng daarin. Dus het is een hele mooie blend daarmee van verschillende aroma's. En die Sauvignon Gris wat kruidiger. Dus je krijgt dan verschillende aspecten van die druiven. Die komen dan samen in deze witte wijn.
En vind je dat ook is wat een wijn een goede wijn maakt? Dat het dan wat dat je dan wat complexere smaak hebt?
Ja, ik denk wel dat een kijk, een hele goede wijn, je kunt verschillende manieren aan wijn beoordelen natuurlijk. Kijk, soms is het ook heel prettig om gewoon een hele strakke, knisperende Riesling te drinken. Een jonge Riesling bijvoorbeeld, of gewoon een Johanniter dan in dit geval, waar gewoon duidelijke, frisse aroma's in zitten. En natuurlijk als je dan meer naar een wijn toe gaat die wat complexer is dat natuurlijk altijd mooi. Het is met een lange aftronk, met meerdere aromalagen erin en groepen. Maar dat is ook waar je van houdt. Want kijk, soms wil je gewoon niet een hele moeilijke drinkbare wijn. Dan wil je gewoon in het zonnetje gewoon lekker frisse wijntje drinken. Als je het glas zwengt, dan komt er dus meer zuurstof bij de wijn. En dan krijg je dus ook dat die aroma's vrijkomen uit en ruik je dus ook nog meer die fruitige aroma's die aanwezig zijn.
Ja, je associeert dit misschien een beetje iets meer met soort van veel wat rijper fruit of zo, waar dit allemaal heel frissig is. Maar misschien is dat ook omdat we dit nu hierna drinken.
Ja, en het grote verschil is ook, dit is de Cuvée Barrique, dat had ik nog niet verteld. Ja. Hij zit dus, naast dat er verschillende druiven in zitten, heeft hij ook een tijdje op zo'n houten barrique gelegen. En dus wat je ook een beetje proeft is een beetje, naast al die verschillende fruitaroma's, heb je ook een beetje dat, misschien melkachtig aroma, botertje een beetje dat je proeft. Hè? Dus dat is een beetje die...
Wat vettiger.
Ja, dat vettiger inderdaad. Yeah. Ja, en dus het heeft die malolactische gisting gehad. Dus dat betekent eigenlijk dat bacteriën, het is geen, ze noemen het een tweede gisting of ze noemen het een malolactische gisting, maar het is dat melkzuurbacteriën hebben appelzuur omgezet naar melkzuur. En daarmee krijg je dus dat je die, dat melkzuur, dat, ja, de naam zegt al, geeft een beetje die melkaroma's, die boteraroma's krijg je daarvan. En dat geeft dat een beetje dat vettige, dat rondere smaakje aan die wijn. Ja. En daarnaast heeft het ook wat, wat houten tonen van natuurlijk die, die tijd op de barrique. En dat, dat zorgt ervoor dat je nu dus die meerdere lagen krijgt van de aroma's. Dus je hebt die fruitige aroma's en je hebt nou dus die, die een beetje die boterige aroma's en de wat, wat hout- en vanille aroma's van de...
Ja, ja, leuk.
Ja, erg leuk. Zal ik de rode wijn schenken? Ja. Of zijn jullie nog... nog
Nee, we zijn er helemaal klaar voor.
En deze rode wijn is een blend van Regent en van Pinot Tin.
Mm-hmm.
En deze hebben 12 maanden op eikenhouten barriques gelegen. En het heeft eigenlijk zwart fruit en pruim, proef je daarin terug. Het heel fruitig is het. Fruitige stijl is het ook gemaakt. En we hebben nog een andere rode wijn ook en die is gemaakt met Regent en Cabernet Cortes. En ik noem het altijd, die heet al Cabernet Cortes eigenlijk meer de we moeten het altijd verduidelijken. Dus we vergelijken dat dan toch weer met dan de klassieke druivenras. Maar de Cabernet Cortes kun je een beetje vergelijken, zeg ik altijd, met de Cabernet Sauvignon. En de Regent zou je dan meer richting de Melo hoek zou je die kunnen plaatsen. En deze is dan met Pinot Tin nog eens geblend, de Regent met Pinot Tin. En Pinot Tin geeft heel erg fruitige krachten nog aan die wijn. Dus het heeft daarna ook nog die houttoets gehad, dus die proef je ook al.
Ja,
dus.
En die ruik je ook al een beetje. Ja, ja, ja.
Een beetje rokerig.
Ja,
klopt.
Ja, in je neus. Nee, heerlijke rode wijn eigenlijk wel.
Ja, mooi.
Zo, nou, wij zitten weer in de auto bij station Geldermalsen. En ik ben nu toch wel heel benieuwd. Marielle, jij vond de Limburgse wijn wel oké. Wat vind je van de Betuwse wijn?
Ja, ik vond de Betuwse wijn heel erg lekker.
Ja?
Ja.
Ja, nou ja, ik eigenlijk ook.
Ik ben helemaal verrast. En zeker met het mooie verhaal van Koen erbij in alle achtergrond, vond ik het een hele geslaagde excursie.
Ja, en hiermee zijn wij aan het einde gekomen van deze rapportage voor Radio Zwammerdam over wijn. Ik wil graag Koen Kleeman bedanken, maar ook het Betuws Wijndomein waar wij deze uitzending mochten opnemen. Mijn naam is Teuntje van Heesen en Marielle Doedens was co-presentator vandaag. Dankjewel, Marielle. En de column was geschreven door Anne Fleur Schep. Dank daarvoor, Anne Fleur. Reageer op deze uitzending, dat kan ook. Via Facebook, Instagram of Twitter. Maar ouderwets mailen kan ook naar redactie@radiozwammerdam.nl. Volgende week is Radio Zwammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Als u oudere uitzendingen wilt terugluisteren, kan dat via alle podcastkanalen, zoals Spotify, iTunes of Soundcloud. Of neem een kijkje op onze website radiozwammerdam.nl. Dan wens ik u nu een hele fijne zondag.